Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 16 februari. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Katrijn de Ronde, redacteur van Energeia. Welkom Katrijn.
Goedemorgen.
We hebben het deze week over de financiële tegenvallers in het document van formateur Ronald Plasterk. Ongeveer een kwart van de ruim 80 pagina's gaat over de thema's klimaat en energie. Wat er allemaal dreigt tegen te vallen op het gebied van klimaat en energie, vertelt Katrijn zometeen. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is in de studio. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week?
Nou, uiteraard even de salderingsregeling. De Eerste Kamer stemde tegen de afbouw van deze regeling. Het was geen verrassing meer, maar toch verrassend. Het betekent dat de salderingsregeling blijft bestaan. Daar gaan we straks over praten wat dat betekent. Verder het meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat, oftewel MIEK. Dat bevat sinds afgelopen jaar ook projecten in de woningbouw, in de mobiliteit, in de landbouw, in plaats van dat het alleen maar toeziet op de verduurzaming van de industrie. Dat schrijft minister Jette in een jaarlijkse update. En Nederland verbruikte vorig jaar opnieuw minder aardgas. En de herkomst van het aardgas is afgelopen twee jaar drastisch veranderd. De Verenigde Staten zijn nu het belangrijkste aanvoerland voor Nederland. Terwijl de import vanuit Rusland uiteraard flink verminderd is, maar niet naar nul is. Daar gaan we het straks ook over hebben. Cijfers van het CBS.
Ja, we beginnen met de salderingsregeling. Veel in het nieuws deze week. De Eerste Kamer heeft inderdaad tegen de afbouw van de regeling gestemd. En de doorslaggevende stem was van GroenLinks-PvdA. Die partij maakt zich zorgen over de terugverdientijd. We bespraken het al vorige week in onze vorige aflevering. Wouter, ja, de senaatsfractie van GroenLinks-PvdA die had de minister nog een extra kamerbrief gevraagd over de salderingsregeling. Ja. Maar die bood dus geen soelaas.
Nee, inderdaad. We konden dit onderwerp even niet negeren. We hebben het nu inderdaad voor de derde keer op rij hebben we het erover in deze podcast. Maar nu is toch echt de uitkomst er.
Vogel door de kerk.
Precies. Vorige week sprak de Eerste Kamer erover. Daar leek de deur nog even op een kier te staan. En GroenLinks-PvdA had demissionair minister Jette nog om een brief gevraagd. Waarin hij nog eens zou toelichten hoe die terugverdientijd, want dat is voor GroenLinks-PvdA belangrijk, hoe die terugverdientijd berekend is. Hè? Mm-hmm. GroenLinks-PvdA vindt het belangrijk dat investeren in zonnepanelen nog steeds blijft renderen. Dus de terugverdientijd, hoe snel je die investering terugverdient, is belangrijk. Nou, Jette zegt die is ongeveer 7 jaar en maximaal 9 jaar en er zijn allerlei waarborgen voor. Mm-hmm. Dat heeft hij nog een keer op een rijtje gezet, maar hij heeft daar geen nieuw beleid aan toegevoegd, geen nieuwe berekeningen toegevoegd. En dat maakte dat GroenLinks-PvdA, Vert Kroning sprak ik mee, senator namens GroenLinks-PvdA, daar toch echt niet mee kon instemmen. En aangezien instemming van GroenLinks-PvdA nodig was om het wetsvoorstel aan te nemen, is het dus niet aangenomen en blijft de salderingsregeling bestaan.
Ja, en de stimuleringsregeling die was bedoeld als tijdelijk en die blijft dus nu bestaan. Wat zijn daarvan de gevolgen?
Ja, hij lijkt permanent te worden. Hè? Hij zou bij invoering in 2013, hij bestaat al langer, maar in 2013 is het eerste wetsvoorstel waar die echt in naar voren kwam. Mm-hmm. Daar werd al gezegd van het is een tijdelijke maatregel, zou in 2017 worden afgeschaft. Dat werd verschoven naar 2020, dat werd verschoven naar 2025, geleidelijke afschaffing. Ja, en dat is nu ook van de baan. Ja, wat de gevolgen zijn, dat is een beetje afhankelijk van wie het vraagt. Hè. Er zijn gepassioneerde tegenstanders die tegen deze regeling zijn. Die zeggen van ja, hij heeft goed gewerkt. Hij heeft gezorgd dat Nederland wereldkampioen zonnepanelen is. Maar nu is het gewoon een overstimulering. Mm-hmm. Het zorgt ervoor dat zonnepaneelbezitters oneigenlijk bevoordeeld worden ten opzichte van niet-zonnepaneelbezitters. Hè. Dus mensen met zonnepanelen die worden er financieel wijzer van de mensen zonder zonnepanelen. En dat wordt betaald door die mensen zonder zonnepanelen. Nou, dat is een beetje een ingewikkelde discussie hoe dat precies zit. Kan je op Energeia nalezen of in een vorige podcast even terugluisteren. Maar dat blijft nu dus bestaan. Dus die ongelijkheid blijft ook bestaan. Nou, ja. Daarbij zorgt de salderingsregeling ervoor dat je niet gestimuleerd wordt om zonne-energie te gebruiken op het moment dat het opgewekt wordt. Dat wordt ook door tegenstanders als nadelig gezien. Mm-hmm. En de overheidsfinanciën, dat is ook iets wat in stand blijft. En ja, het is eigenlijk, met name energieleveranciers lopen er ook tegen de hoop. Die moeten die kosten van die goedkope zonnestroom in de zomer wegstrepen tegen dure stroom, afnamestroom in de winter. Mm-hmm. Zij moeten dat op een of andere manier verrekenen. Dus ja, het is eigenlijk dat die salderingsregeling nu blijft bestaan. Het is een uitnodiging aan de energieleveranciers om met terugleverkosten of andere heffingen te komen naar hun klanten toe met zonnepanelen.
Ja, een aantal doen dat al, hè?
Ja,
Ja. Zoals terugleverkosten.
Ja, terugleverkosten heb je. Dus dat is bijvoorbeeld Van de Bron heeft dat als eerste heeft dat ingevoerd. Er zijn er nog een aantal, 5 in totaal op dit moment, die zeggen, nou, mensen met zonnepanelen die nu met een nieuw contract komen of met een contractverlenging komen, ja, die moeten gewoon een extra opslag betalen op de zonnestroom die zij terugleveren. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat je als zonnepaneelbezitter geen contract met een langere looptijd kan krijgen bij een bepaalde energieleverancier. Of dat je een hogere prijs voor je stroom moet betalen. Dus zo zijn er allemaal dingen die de energieleveranciers nu, ja, eigenlijk noodgedwongen moeten gaan nemen.
En hoe moet het nu dan verder? Want die regeling kan ook niet voor altijd in stand blijven.
Ja, wie zal het zeggen? Voor nu blijft die regeling bestaan. Het is natuurlijk wel zo. Tenminste, ja. We gaan het straks met Katrijn over de overheidsfinanciën hebben. Daar is die salderingsregeling een van de tegenvallers die in het document naar voren kwam. Het kost de schatkist. Jet heeft dat in die brief die PvdA GroenLinks vroeg nog een keer nauwkeurig uitgerekend. Het kost tot 2031 kost het de schatkist 2,8 miljard. Mm-hmm. En vanaf 2030 is het jaarlijks structureel 717 miljoen.
Ja.
Dat gewoon aan energiebelasting en btw wat niet de schatkist inkomt.
Ja.
Dus daar moet in elk geval dekking voor gevonden worden. Maar dat is natuurlijk een enorm bedrag. En dat wordt dan uitgegeven aan stimulering van zonnepanelen die toch al eigenlijk zichzelf kunnen terugverdienen.
Ja.
Dus dat is, nou ja, goed, dat is de vraag of dat nou zinvol omgaan is met belastinggeld. Dat wordt veel bestreden. En als je dat vindt, dan kan je niet anders dan concluderen van ooit moet deze regeling toch echt stoppen. Maar ja, wanneer? In België is bijvoorbeeld is die regeling, ja, bijna van de een op de andere dag is die een keer gestopt. Ja, het ziet ernaar uit dat op een gegeven moment toch ook wel echt gaat gebeuren. Dus in plaats van die geleidelijke afbouw die we nu hebben, is dat een risico wat bestaat. Maar ja, heel veel mensen dachten dat die nu afgeschaft zou worden. Misschien blijft die wel voor altijd bestaan, wie weet.
We gaan het vanzelf zien hoe het hier verder gaat. Dan gaan we naar je tweede onderwerp, het MIEK. In dat meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat staan sinds afgelopen jaar ook projecten in de woningbouw, mobiliteit en landbouw. Dat staat in de jaarlijkse update die minister Jette over het MIEK schreef aan de Tweede Kamer. Ja, Wouter, aanvankelijk richtte het MIEK zich vooral op de verduurzaming van de industrie. Je zei het al, de uitbreiding van het aandachtsgebied klinkt logisch. Hoe kwam die nu tot stand?
Ja, er was in januari was er een debat over netcongestie. En daar werd Jette bevraagd over de prioriteiten voor de investeringen van de netbeheerders. Hè. Daar wordt over nagedacht van hoe kunnen netbeheerders die toch schaarse capaciteit moeten verdelen. Hoe kunnen die een prioritering aanbrengen in welke volgorde ze aanvragen behandelen.
Mm-hmm.
En met name Suzanne Kreuger van GroenLinks PvdA, die was daar fel op. Want die zei van ja, dat MIEK, is dat niet een manier om eigenlijk de industrie te bevoordelen? Hè? De MIEK ziet op de verduurzaming van de industrie en de knelpunten die daar zijn en die aangepakt moeten worden. En ja, zij vroegen zich af van ja, er zijn toch ook wel andere sectoren waar prioriteiten zitten voor wat betreft netcongestie.
Mm-hmm.
Daarvan zei Jette van inderdaad, het klopt dat er inderdaad andere prioriteiten ook zijn. De minister van Infrastructuur heeft hij op bezoek gehad. De minister van Volkshuisvesting heeft hij op bezoek gehad. En die zeiden allemaal van ja, wij willen ook eigenlijk onderdeel worden van dat MIEK.
Mm-hmm.
Dus om die reden heeft Jette nu dus ook besloten om dat MIEK uit te breiden. Dus het gaat niet meer alleen maar om de verduurzaming van de industrie. Het gaat ook over de gebouwde omgeving. Het gaat ook over het aanleggen van een laadpalennetwerk. Dat soort dingen komen er nu ook in naar voren.
En waar zien we dat precies terug, die aanpassing?
Nou, niet zozeer in het landelijke MIEK. Hè? Sorry voor al deze afkorting hoor. Het is denk ik voor het luisteraar misschien wat denken, waar heb je het nou over? Het gaat dus over het meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat.
Yeah.
Maar ik noem dat steeds MIEK. En daar heb je twee vormen van. Het landelijke MIEK.
Mm-hmm.
En je hebt dan ook nog het P-MIEK. Het provinciale MIEK.
Mm-hmm.
Nou, in dat landelijke komen die nieuwe aandachtsgebieden niet zozeer naar voren. Dat blijft toch met name leunen op verduurzamen van de industrie en het aansluiten van offshore wind. Maar in die provinciale plannen, daar komt dat wel nadrukkelijk naar voren. Hè. Daar zijn naast die industrieprojecten zijn daar ook dienstverleningsprojecten en high-tech bedrijvigheid, woningbouw, mobiliteitsprojecten. Daar zien we dat echt in terug.
Ja, en soms gaat het dan om meer dan klimaatwinsten.
Ja, inderdaad. Klimaatwinst is natuurlijk wel belangrijk. Dat is een belangrijk onderdeel in heel veel MIEK-projecten. Die worden daarin opgenomen vanwege hun klimaatwinst. Maar er zijn ook bijvoorbeeld, ik noemde net die high-tech bedrijvigheid. Je hebt de Brainport Eindhoven bijvoorbeeld. Dat is een voorbeeld wat Jet in dat debat gaf. Dat is ook op de MIEC-lijst gekomen. Mm-hmm. Niet zozeer vanwege de klimaatwinst. Het is niet dat het klimaatschade oplevert. Er zit wel wat klimaatwinst. Maar dat is niet de hoofdreden om dat op te nemen. Het is echt met name voor de bijdrage aan de economie en de innovatiekracht die je daar hebt. Mm-hmm. Is een reden om die Brainport Eindhoven, om daar, nou ja, bij nieuwe aansluitingen of nieuwe aanvragen, om daar voorrang aan te verlenen.
Dan hebben we nog je derde onderwerp. De Verenigde Staten zijn voor Nederland het belangrijkste aanvoerland van aardgas geworden, terwijl de import vanuit Rusland flink kleiner is. Ja, Wouter, vorig jaar verbruikte Nederland opnieuw minder aardgas. Hoe zit het nou eigenlijk met ons gasverbruik? Hoeveel verbruikt Nederland nog?
Nou, inmiddels is in 2013 kwam de teller bij het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, kwam op 30 miljard kuub. Nou, is dat dan veel? Als je het even vergelijkt met 2019, dus 4 jaar daarvoor, zaten we nog ruim boven de 40. Mm-hmm. Ruim boven de 40 miljard kuub. Dus dat is een daling met een kwart. Dus dat is behoorlijk fors. Eigenlijk alle sectoren laten ook daling zien, behalve de landbouw. Daar is op een of andere manier wel nog het gasverbruik jaar op jaar fors gestegen. Sinds 2019 is dat wel gedaald hoor. Maar als je het vergelijkt met 2020, is daar een stijging.
Ja, en sinds de gaswinning in Groningen is gestaakt, is Nederland voor zijn aardgas sterk afhankelijk van het buitenland. En het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft voor de afgelopen 3 jaar bekeken waar dat gas dus vandaan kwam. Hoe zien die plaatjes er dan uit? Ja, we hebben de belangrijkste conclusies eigenlijk al gehoord, maar hoe kun je er wat meer over vertellen?
Ja, nou, het CBS heeft, dat vond ik wel heel erg leuk, ze hebben een uitsplitsing gemaakt tussen gas dat in gasvorm Nederland binnenkomt. He, dus dat is met name pijpleidingengas, noemen we dat. Mm-hmm. Of gas wat in vloeibare vorm Nederland binnenkomt, dat noemen we LNG. Dat staat voor Liquefied Natural Gas. Mm-hmm. Heeft gekeken naar die herkomst. Daar moet wel even een disclaimer bij geplaatst worden. Want die herkomst is heel moeilijk te bepalen. Er zit geen labeltje op een molecuul aardgas. Dus daar zitten een aantal aannames in, een aantal veronderstellingen in. Die het CBS zo goed mogelijk naar eer en geweten heeft hij dat uitgezocht. Maar het blijft een beetje een schatting. Maar als je daar naar kijkt, dan zie je dat inderdaad de Verenigde Staten enorm zijn opgekomen. En dat is ten koste gegaan ten eerste van Russisch aardgas. Hè. Dat is op zich duidelijk dat we gezien de oorlog in Oekraïne allemaal in heel Europa het idee hadden van we moeten minder afhankelijk worden van Russisch aardgas. Dat moeten we uitfaseren. Daar wordt van alles voor gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat terugloopt, dat is duidelijk. Het is overigens nog niet naar nul. Het is ongeveer 2023 was ongeveer 9% van het aardgas wat Nederland binnenkwam had een Russische herkomst. Maar wat je vooral ziet is dat die opbouw van het gas uit de Verenigde Staten ten koste gaat van gas dat uit Noorwegen komt. Nou, dat is op zich opmerkelijk, want in Europa streven om van Russisch gas onafhankelijk te worden is Noorwegen natuurlijk een hele belangrijke speler. Daar zitten grote reserves, grootste reserves van Europa. Maar wat je ziet is dat Noorwegen veel meer is gaan leveren aan Duitsland. Duitsland is dat wel aan het opbouwen, maar heeft heel weinig LNG-importterminals. Dus die kan niet goed vloeibaar gas ontvangen. Mm-hmm. Maar heeft wel een grote gasbehoefte. En heeft eigenlijk al het gas wat extra uit Noorwegen komt, dat blijft een beetje in Duitsland hangen. En dus ook heel veel gas wat vroeger vanuit Noorwegen naar Nederland kwam, gaat nu naar Duitsland. Waarom? Omdat Nederland wel heel goed die LNG-importcapaciteit op orde heeft. We hebben ten eerste in Rotterdam de Gate Terminal. Daarbij hebben we in Eemshaven, heeft minister Jette samen met GasUnie, heeft daar in een vloek en een zucht 2 drijvende importterminals neergezet. En dus onze LNG-ontvangstcapaciteit is heel goed. En daarom zijn wij LNG-gas gaan ontvangen. Nou, de Verenigde Staten zijn tegenwoordig een hele belangrijke producent van aardgas en hebben veel geïnvesteerd in exportterminals voor LNG. En nou ja, er is ook met president Biden op hoog niveau zijn er afspraken gemaakt. Dus heel veel Amerikaans gas komt nu naar Europa en landt dus ook aan in Nederland.
En Rusland levert dus nog altijd een belangrijk deel van het aardgas voor Nederlands gebruik. Maar sinds de inval in Oekraïne gelden wel allerlei sancties. Hoe kan dat eigenlijk, dat nog zo'n groot deel van onze aardgas nog steeds uit dat land komt?
Ja, gas valt niet onder de sancties. Dat is eigenlijk het korte antwoord. Nu heeft Europa natuurlijk wel gezegd van laten we die afhankelijkheid van Rusland wel zo snel mogelijk afbouwen. Dat gebeurt ook. Zeker Nederland is daar ook voortrekker in. Minister Jetten die heeft ongeveer een jaar geleden trots gemeld van we zijn als Nederland niet meer afhankelijk van Russisch aardgas. Nee, dat klopt, maar het zit nog wel in ons systeem. Mm-hmm. Er wordt ook, want er wordt onderscheid gemaakt, net als het CBS dat nu deed, tussen pijpleidingengas en LNG-gas. Ook van LNG wil Nederland eigenlijk af, van Russisch LNG. Maar je ziet bijvoorbeeld dat België heel veel Russisch LNG-gas ontvangt. Dat is, heeft te maken met contracten waar juridisch je niet onderuit kan komen. Mm-hmm. En via België komt ook dat Russische gas weer makkelijk Nederland in. In de CBS-cijfers heet dat gewoon Belgisch gas. Want het is in België als LNG ontvangen, vervolgens daar weer gasvormig gemaakt. En dan gaat het via de pijpen Nederland in. Ja, dan geldt dat bij het CBS als Belgisch gas. Dus het aandeel Russisch gas ligt nog wel wat hoger dan die 9%. Mm-hmm. Als je echt naar de herkomst van moleculen kijkt. Maar goed, ja, dus ondanks alle inspanningen om Russisch gas echt uit te faseren. En je ziet ook wel echt een hele duidelijke afname hoor. Is die operatie nog niet ten einde.
Dankjewel Wouter. De thema's klimaat en energie zijn ruim vertegenwoordigd in het document van formateur Ronald Plasterk over mogelijke financiële tegenvallers. Ongeveer een kwart van de ruim 80 pagina's gaat over die thema's. En over welke lijken uit de kast vielen op het gebied van klimaat en energie praat ik met redacteur Katrijn de Ronde. Ja, Katrijn, een lijvig document. Zoals we allemaal weten heeft het voor veel ophef gezorgd. Waar was het document eigenlijk voor bedoeld?
Het document is opgesteld. Op aanvraag weten we nu uiteindelijk van NSC, een van de partijen die aan de formatietafel zat. Mm-hmm. De reden dat NSC hierom heeft gevraagd bij de informateur, en de informateur heeft die vraag dan weer neergelegd bij Algemene Zaken, het ministerie van de minister-president, en die heeft het dan weer doorgeleid. De reden dat NSC heeft gevraagd om een lijst van mogelijke tegenvallers in de komende kabinetsperiode van meer dan 500 miljoen met een redelijke waarschijnlijkheid, is om daar bij gesprekken over de overheidsfinanciën voor de formatie rekening mee te kunnen houden. Als je gaat bekijken van ja, wat willen we doen de komende jaren? Wat kunnen we eigenlijk doen? Dan moet je wel weten hoe de overheidsfinanciën ervoor staan.
Ja.
En daarom is gevraagd. Die lijst is opgeleverd. Het is overigens een unicum, begreep ik uit het formatieverslag van Ronald Plasterk. Wat ook interessant is, is er is alleen om tegenvallers gevraagd. Er is dus niet om meevallers gevraagd. Daarom geeft het, zoals veel mensen al gezegd hebben, daarom geeft het geen compleet beeld van de overheidsfinanciën.
Ja, ja, want dit document heeft er wel toe geleid dat NSC bij deze formatie onder de handdoek in de ring heeft gegooid. Hè? Stond er nou veel nieuws in?
Nou, heel veel, of in ieder geval, ik heb natuurlijk vooral de dingen op klimaat- en energiegebied bekeken. Heel veel wisten we al. We weten bijvoorbeeld allang dat er wordt onderhandeld over de verkoop van TenneT Duitsland en dat zowel TenneT Duitsland als TenneT Nederland een grote kapitaalbehoefte hebben. Nou ja, afhankelijk van die verkoop kan die kapitaalbehoefte voor een deel worden ingevuld met die verkoop. Dus dat, ja, als dat niet doorgaat, is dat een behoorlijke tegenvaller. Dus dat is, dat wisten we al. We wisten ook dat RWE en Uniper procedures hebben lopen tegen de Nederlandse staat vanwege het sluiten van de kolencentrales. Ja, dat kan ook een fixe bedrag. Als ze daar helemaal gelijk in krijgen, 100%, dan kan dat oplopen tot 2,5 miljard. Mm-hmm. Dat weten we nog niet. We weten ook dat de operatie in Groningen, de versterkingsoperatie, de afbouw van de gaswinning, dat gaat allemaal geld kosten. En ja, er wordt gesteggeld tussen de overheid en Shell en Exxon hoe die rekening verdeeld moet worden.
Mm-hmm.
En dinsdag kwam het FD met een bericht dat Shell en Exxon nu toch een arbitrageprocedure beginnen, omdat ze het niet eens zijn met de afspraken zoals die er zijn.
Mm-hmm.
Nou ja, die tegenvaller lijkt zich dus inderdaad wat waarschijnlijker te worden op deze manier.
Ja.
En de salderingsregeling stond er bijvoorbeeld ook in, waarvan we sinds dinsdag ook weten dat die van waarschijnlijk naar een meer zekere tegenvaller is gegaan.
Er hangt een behoorlijk prijskaartje aan.
Ja. Heel veel van de informatie voor de hoofdstukken over klimaat en energie komt uit de keuzewijzer klimaat en energie die in december naar de Kamer is gestuurd. Om één voorbeeld te noemen, ik begreep dat Pieter Omtzigt tijdens het Kamerdebat heeft gehad over kernenergie en dat hem dat flink was tegengevallen. Nou, dat, Die getallen komen dus uit die keuzewijze klimaat en energie van december. En daarin staat dat er nog eens 3,5 miljard tot 9 miljard bovenop de bestaande gereserveerde 5 miljard kan komen. Al is dat afhankelijk van hoe de kerncentrales gefinancierd gaan worden en welke beleidskeuzes daarin worden gemaakt.
Ja. Er staan dus mogelijke financiële tegenvallers in het document. Over welke nieuwe mogelijke tegenvallers hebben we het dan?
De belangrijkste wat mij betreft is dat de staatsdeelnemingen GasUnie en EBN kapitaalbehoeften hebben. En dat kan bereikt worden door hetzij het verlagen van dividend, hetzij het bijstorten van eigen vermogen door de overheid.
Mm-hmm.
Andere dingen, ja, dat is niet zozeer een mogelijke financiële, ja, is ook een mogelijke financiële tegenvaller. Er wordt al langer gesproken dat de industrie last heeft van de stijgende netwerkkosten. Met name doordat bijvoorbeeld het net op zee veel duurder uitvalt dan voorheen gedacht.
Mm-hmm.
En in dit document stond onder andere dat die stijgende netwerkkosten ervoor kunnen zorgen dat bedrijven besluiten om toch niet te elektrificeren. Of zelfs een productie af te schalen. Neerstar wordt vaak als voorbeeld genoemd, de zinkfabrikant.
Mm-hmm.
En in dit document stond ook dat er door EZK echt heel serieus wordt gekeken naar oplossingen daarvoor. En de twee oplossingen die genoemd werden waren het financieren van de netwerkkosten uit andere middelen dan de netwerktarieven of het optuigen van specifieke regelingen.
Mm-hmm.
En een derde interessant ding is, we wisten al dat uit die keuzewijzer dat de kosten voor waterstofinfrastructuur afhankelijk van beleid werden geraamd op 4,5 miljard. Dat is nu iets verder uitgesplitst. Naar onder andere 500 miljoen voor regionale waterstofinfrastructuur, 200 miljoen voor waterstofopslag, 1,5 miljard voor omzettingsinfrastructuur zoals een ammoniakkraker en 3 miljard voor net op zee. En ik ga ervan uit dat dat het waterstof net op zee is.
Ja, en als eerste noemde je net de staatsdeelnemingen GasUnie en EBN. Hè? Waarom hebben die eigenlijk meer geld nodig?
De takenpakketten van GasUnie en EBN zijn allebei best wel veranderd en uitgebreid de afgelopen jaren. GasUnie was van oudsher de gastransportbeheerder. Daar is de waterstofinfrastructuur bijgekomen.
Mm-hmm.
En GasUnie legt bijvoorbeeld ook de warmtelink aan in Zuid-Holland, de hoofdtransportleiding voor warmte. GasUnie heeft al gevraagd volgens dit document om het payout ratio van het dividend te verlagen. Dus dat ze dat dividend wat ze aan de staat moeten betalen iets langzamer overmaken. Met als doel het eigen vermogen te versterken. Maar
ja, niet alleen langzamer overmaken, maar normaal betalen ze iets van de helft van de winst als dividend. En dat moet gewoon verlagen.
Ja, dus ze willen sowieso dividend verlagen. Maar de mogelijkheid is zeer aanwezig dat er ook een kapitaalinjectie nodig is. En anders kan GasUnie gewoon niet alles doen wat er bedacht is dat het zou moeten gaan doen. Dat kan een keus zijn. Dat zijn allemaal beleidskeuzes. EBN is de partij die investeerde namens de staat in olie- en gaswinning. Nou, daar is geothermie al bijgekomen. En nu wordt er over gesproken om daar ook warmtenetten en CCS, dus de afvang en opslag van CO2, aan toe te voegen.
Mm-hmm.
Dat zijn ook allemaal extra taken waar EBN dan dus vermogen voor nodig heeft. Terwijl aan de andere kant, dit is wel specifiek voor EBN, ook het Groningen dossier en verschillende onderdelen van de afbouw van de gaswinning liggen EBN ook vrij zwaar op de maag. Ze moeten bijvoorbeeld het gashandelsbedrijf Gasterra beëindigen. Nou, dat kan ook nog een flinke duit gaan kosten. En verder moeten ze ook een deel van de versterking. Dus deel van de rekening voor de versterkingsoperatie in Groningen ligt ook bij EBN.
Ja.
Dus daar kan nog heel veel gebeuren.
Ja, en het gaat om mogelijke financiële tegenvallers in het document. Het is dus niet zeker dat die er ook komen. Wat zouden de gevolgen zijn als bijvoorbeeld GasUnie en EBN geen extra geld krijgen?
Als ze dat geld niet krijgen, dan kunnen ze mogelijk waarschijnlijk niet alle taken doen waarvan nu is bedacht dat ze zouden moeten doen. Ja. Dat zijn beleidskeuzes. Als je besluit van nee, we hebben geen waterstofinfrastructuur nodig. Nou ja, dan heeft GasUnie misschien ook wel een stuk minder extra geld nodig. Maar dat zijn keuzes. Het zijn alleen wel lastige keuzes om te maken. Ik zeg dat nu heel makkelijk, maar bijvoorbeeld die waterstof. Als we die zoveel elektriciteit op zee willen gaan opwekken met al die windparken op zee, dat krijgen we niet tijdig allemaal aan land via elektriciteitskabels. Dat krijgen we niet in het net gevoed op land. Dus dan moeten we eigenlijk wel die waterstof hebben, want anders kunnen we die windparken op zee niet bouwen. En er volgen ook uit Europa bepaalde verplichtingen voor Nederland. Zo is er bijvoorbeeld, zijn er bindende doelen opgesteld voor de productie van waterstof. Dat kan ook deels ingevuld worden door import. Maar dat heeft wel gevolgen voor wat wij moeten doen qua elektrolyseproductie.
Ja, je hebt het allemaal in elkaar.
Ja.
Ja, een aantal ministeries waarschuwt voor de gevolgen van juridificering. Waar doelen ze dan op?
Ja, dat komt inderdaad bij meerdere ministeries voor, bij BZK, bij EZK. BZK noemt het bijvoorbeeld als risico bij de verduurzaming van woningen en verwijst dan naar het Urgenda-vonnis. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de arbitrageprocedures die nu lopen met RWE en Uniper, maar ook die Shell en Exxon dus net zijn begonnen. Ze zien dat op verschillende niveaus mensen naar de rechter stappen om bepaalde zaken af te dwingen. Mm-hmm. En ja, als de rechter, afhankelijk van wat de rechter dan besluit, heeft dat financiële consequenties. Mm-hmm. Een belangrijke is het proces dat de Portugese jongeren hebben aangespannen bij het Europese Hof van de Rechten voor de Mens. Als zij daar namelijk, dat is een soort klimaatvonnis, of een soort urgendazaak is dat. Als zij daar gelijk krijgen, dan is dat een bindende uitspraak voor de EU. Dus dan moet ook Nederland daaraan voldoen.
Ja, en wat gaat er nou met dit document gebeuren eigenlijk? Want het is dus aangevraagd door NSC. NSC is uit de formatie gestapt.
Ja, ik heb ook geen idee.
Hoe nu verder?
Ik heb geen idee. Het ligt op tafel, het is bekendgemaakt, we weten het nu allemaal, een groot deel wisten we al, maar de lijst staat, het staat nu allemaal netjes onder elkaar van wat het allemaal is. Je ziet dat sommige dingen al zijn verschoven van waarschijnlijk naar zeker. Ja, ik denk dat het afhangt van de rest van de formatie.
Nou ja, en je moet er natuurlijk een lijst met potentiële meevallers naast leggen. Dit zijn alleen de tegenvallers, maar je kan natuurlijk ook op potentiële meevallers rekenen.
Die moet nog worden aangevraagd.
Nou ja, waarschijnlijk ja. Het is wat Katrijne eerder al zei, dit is voor het eerst dat dit zo is uitgevraagd.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dit, maar dit speculeer ik van mijn kant hoor, maar dat in het vervolg van de formatie even wordt gezegd van nou leg je nou ook even wat meevallers naast. Dan hebben we tenminste een compleet beeld.
Ja. Dank jullie wel voor jullie bijdrage, Wouter en Katrijn. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag Energeia. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je weer luisterde en tot volgende week.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.